Kerkenraad maakt u het volgende bekend. Vandaag zal er de laatste keer voor de vakantie zonder school gehouden worden. Dit is dag 8 juli. Het zal er afscheid genomen worden van de kinderen die de zonderschool verlaten. Deze avond begint om 19:30. Iedereen hartelijk welkom. Vanmiddag zal de heilige doop bediend worden. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 105, het eerste en derde vers. Looft verheug de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En het derde vraagt naar de Heere en zijne sterkte. 1 en 3 van 105. Thank you. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 34, het 11e vers. De Heere verlost en spaart het volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Daarna volgt de schriftlezing. Die kunt u vinden in het eerste boek Samuel. We lezen uit het 17e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 37. 1 Samuel 17, vers 1 tot en met 37. Dat is de schriftlezing na het zingen van Psalm 34, vers 11. En het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En de Filistijnen verzamelden hun heer ten strijde en verzamelden zich te Sogo, dat in Juda is. En ze legerden zich tussen Sogo en tussen Azeka aan het einde van Dammim. Doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legerden in het Eikendal en stelden de slagorde tegen de Filistijnen aan. De Filistijnen nu stonden aan de berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde. en de vallei was tussen hen. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En hij had een koper helm op zijn hoofd en hij had een schubachtig pantsier aan. En het gewicht van het pantsier was 5000 sikkelen koper. En een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijn spies was als een weversboom. En het lemmer zijn spies was van 600 sikkelen ijzer en de schilddrager ging voor zijn aangezicht. Deze nu stond en riep tot de slagorde van Israël en zeide tot hen: waarom zoudt gij lieden uittrekken om de slagorde te stellen? Ben ik niet een Filistijn en gij lieden knechten van Saul? Kies de man onder u die tot mij afkomen. Indien hij tegen mij strijden en mij verslaan kan, zo zullen wij u lieden tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en hem sla, zo zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Verder zeiden de Filistijn: ik heb heden de slagorde Israëls gehoond, zeggende: geef mij een man, dat wij tezamen strijden. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden zeer. David nu was de zoon van een Efratische man van Bethlehem Juda, wiens naam was Isaï, en die 8 zonen had. En in de dagen van Saul was hij een man, oud, afgaande onder de mannen. En de 3 grootste zonen van Isaï gingen heen. Zij volgden Saul na in de krijg. De namen nu zijn de 3 zonen die in de krijg gingen waren Eliab, de eerstgeborene, en zijn 2e Abinadab, en de 3e Samma. En David was de kleinste, en de 3 grootste waren Saul nagevolgd. Door David ging heen en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden te Bethlehem. De Filistijn nu trad toe, des morgens vroeg en des avonds, alzo stelde hij zich daar 40 dagen lang. En Isaï zeide tot zijn zoon David: neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren en deze 10 broden, en breng ze te loop in het leger tot uw broeders. Maar breng deze 10 melkkaten aan de overste over 1000, en gij zult uw broeders bezoeken of het hun wel gaat, en gij zult hen van hen het pand medenemen. Saul nu en zij en alle mannen Israëls waren bij het eikendal met de Filistijnen strijdende. Toen maakte zich David des morgens vroeg op, en hij liet de schapen bij de hoeder, en hij nam het op en ging heen, gelijk als Isaï hem bevolen had. En hij kwam aan de Wagenburg, als het Heer in slagorde uittoog en men te strijden riep. En de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde. David nu liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarder der vaten en hij liep ter slagorde. En hij kwam en vraagde zijn broeders naar hun welstand. Toen hij met hen sprak: zie, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath, de Filistijn van Gat, uit het Heer der Filistijnen. En hij sprak achtervolgens die woorden en David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden: hebt gij lieden die man wel gezien, die opgekomen is? Want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven en hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende: wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat en de smaad van Israël wendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord, zeggende: alzo zal men de man doen die hem slaat. Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot die mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. En hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw harten wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. Toen zeide David, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? En hij wendde zich af van dien naar een ander toe. En hij zei erachtervolgens dat woord. En het volk gaf hem weder antwoord, achtervolgens de eerste woorden. Toen die woorden gehoord werden, die David gesproken had, en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul, geen mens ontvalle het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan, en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling, en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul, uw knecht weidde de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer, en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vat ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als den beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David, de Heere, die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David, ga heen en de Heere zij met u.
Wij willen met Gods hulp dit gedeelte gaan overdenken en ik lees bij wijze van tekst het laatste wat we zojuist hebben gehoord uit 1 Samuel 17, de belijdenis van David in vers 37. Verder zeide David, de Heere, die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. We willen samen de Heere gaan bidden om zijn zegen. In de voorbeden gedenken wij Anita de Waal die in Zwitserland verblijft. Zuster Rijken Drogendijk die nog in het zorghotel Aafje verblijft. Langdurig zieken gedenken wij. Er mag ook dankzegging gedaan worden voor de familie Bleker Drogendijk. Die 60 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Zuster Boer Bunk die weer thuis mocht komen vanuit Bos en Duin. Dan de familie van Winkel, Kranendonk, bij wie een zoon en broertje geboren is. Marit Paans is ook weer thuisgekomen. En dan is zuster Hogeman Kok deze week 82 geworden en broeder Bunk vandaag 91. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren, wij mochten deze samenkomst beginnen met een lofpsalm. Die ons oproept om u groot te maken, u de Heere der Heren. En Heren, dat is ook het doel waartoe gij ons mensen geschapen hebt. Niet om elke dag te doen wat wij moeten doen om door dit leven heen te komen. Met als doel dat wij hier ons schatten bijeen zouden vergaderen. En dat we zo rustig en zo gelukkig mogelijk in het leven zouden zijn. Alsof het hier beneden het grote doel is. Maar gij hebt ons tot u geschapen, opdat wij u zouden loven en eren. En Heere, geef dat wij mogen zien dat dat doel nu niet wordt bereikt in ons leven. Dat dat iets is wat van nature niet in ons bestaan voorkomt. De oorzaak daarvan vinden we in uw woord, Heere. Hoe dat gekomen is dat wij zo zijn, dat we zo'n hart hebben dat vleeselijk is en helemaal niet zo geestelijk. Dat niet de dingen bedenkt die boven zijn, maar die beneden zijn. En dat we zo op de aarde en op deze wereld gericht zijn. Door die onzalige keuze tegen u en door het feit dat wij ons van u hebben afgewend, van het heilspoor zijn afgedwaald. Wat ook in de afgelopen week wel weer gebleken is op zoveel manieren, dat wij u op het hoogst hebben misdaan. Dat we u vergramd hebben. Heere, geef dat dat ook iets is wat in ons hart en in ons leven werkelijkheid mag zijn of worden. Dat we er niet mee door kunnen leven met die nood in ons leven. Als het niet eens gevoeld wordt dat er nood is. Dat de ellende zo groot is dat we die ellende niet kennen. Daar hebben we uw geest bij nodig, Heer, en daar smeken we u om. Of dat u ons in dat opzicht ook eens angst wil aanjagen. Zo laat uw woord ons dat toch zien, Heer. Dat u gevreesd wordt met beving. En dat is toch iets wat ook in het geestelijke leven gekend wordt. U zegt het zelf in uw woord, Heere Jezus, vrees niet degene die alleen het lichaam kunnen verderven, maar de ziel niet kunnen verderven. Maar vrees veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Angst is toch een wezenlijk onderdeel van het geestelijke leven. Niet als doel op zich, maar wel om zo de komst van de Christus voor te bereiden in het hart. En als wij ons nu gereed zien om een stuk van uw geschiedenis, de heilsgeschiedenis, te overdenken, waarin die reus Goliath zo angstaanjagend ons wordt voorgesteld, heren, dan zijn er allerlei toepassingen te maken. En wilt u dat zelf nu doen, heren? Niet alleen door de feiten en niet alleen door de geschiedenis te vertellen, maar bovenal dat uw geest deze Goliath levensgroot voor ons voor zal stellen. En dat er in ons hart de behoefte mag komen aan die door u gezalfde koning. Dat hij zal worden geopenbaard aan ons hart. Zegent u zo de prediking aan ons aller hart. Terwijl we ook bidden om uw zegen en om uw genade voor hen die op allerlei manieren in het persoonlijke leven moeite en zorg, reuzen van zorgen ook soms ontmoeten. We bidden u voor Anita die weer in Zwitserland verblijft, dit keer voor zelfs 14 weken. Omdat door de jaren heen haar gezondheidstoestand toch steeds meer achteruit gaat, steeds zwakker wordt en het steeds weer nodig is om daar in de hoge bergen de zo nodige zuurstof te verkrijgen. Heere, wilt u bij haar zijn, nu zoveel van haar tijd in eenzaamheid wordt doorgebracht, verstoken van vader en moeder, van nichtjes, van familieleden. Heere, ontfermt u zich over haar en wilt u geestelijk tot een hulp en bijstand zijn. Dan bid u ook voor zuster Rijken, die in het zorghotel Aafje verblijft, ook in haar omstandigheden. Lichamelijk mag het beter gaan, heren, maar u kent ook haar mentale toestand. De angsten, de zorgen, de overspanning die er is, wilt u ook haar gedenken, heren. En op haar hoge leeftijd haar tot een hand en een voet zijn. Gedenk langdurig zieken die chronisch of ernstig ziek zijn, psychisch of lichamelijk of meervoudig, u weet van alle dingen af. Wij danken u, heren, dat zuster Boer weer thuis mocht komen vanuit Bos en Duin, waar ze 7 weken verbleven heeft. U hebt het tot hiertoe wel willen maken, medicijnen willen gezegenen, de behandeling, het mocht tot nut zijn, maar ze moet nu verder thuis herstellen. Geef daar ook de zo nodige rust en alles wat er nodig is om weer op krachten te komen. Geef dat ook in de thuissituatie, alles tot rust mag zijn. Maar bovenal dat uw genade en geest in haar hart mag werken. We danken u dat de familie Bleker, Drogendijk, mocht gedenken dat u hen 60 jaren geleden in de band van het huwelijk hebt gebracht en dat ze nog samen mogen zijn. En al is de leeftijd zodanig dat zij ook in het lichaam gevoelen dat de tijd is doorgegaan, dat er allerlei kwalen en ongemakken zijn. Ze mogen nog samen zijn, ze mogen nog helder van verstand zijn. Te midden van hun kinderen en kleinkinderen zich begeven, wilt u hen de ware dankbaarheid in het hart geven. We danken u, heren, dat Gilles en Linda van Winkel werden gezegend met de geboorte van een zoon en broertje. De kleine Mees mocht worden geboren. U hebt hem het leven geschonken en Linda willen sparen. U hebt de familie willen zegenen met opnieuw de geboorte van een kleinzoon en een achterkleinzoon. We danken u als gemeente, heren, dat die weer mocht worden uitgebreid. Wilt u dit jonge leven met uw vleugelen overschaduwen en de vrezen des Heren in zijn hart geven. We danken u dat Marit weer thuis mocht komen. De pacemaker mocht op plaats worden. Het mag naar omstandigheden goed gaan. Wilt u haar in haar jonge leven de roepstem heiligen en geef, Heren, dat ze er baat bij mag hebben. Geestelijk en lichamelijk. We danken u dat zuster Hogenboom 82 jaar mocht worden en broeder Bunk vandaag 91. U spaarde en droeg hen nog. Ze mochten weer een nieuw levensjaar ingaan. Wilt u hen nabij zijn, heren, ook bij het ouder worden. En geef dat in de avond van het leven de zonne der gerechtigheid mag stijgen, mag schijnen. En dat de warmte en het licht hun leven mag vervullen. Heren, zie ze op ons als gemeente in gunst van boven. Wees met ons van jong tot oud, van klein tot groot. U weet wat we nodig hebben. U weet wat er voor zorgen zijn. U kent de zegeningen.
We danken u en we bidden u. En dit alles doen wij niet op grond van iets in onszelf, Heren, maar alleen uit genade en om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 74. En daarvan de versen 10, 17, 21 en 22. Psalm 74, vers 10. Hoe lang, o God, zal in dit zware verdriet de vijand ons zijn wrede trotsheid tonen? Het 17e, herdenk, mijn God, herdenk die wonderdaad. Het 21e, reis op, o God, reis op, toon uw gezag. En het 22e, vergeet niet, Heren, die onverdraagbare hoon, dat luid geroep van al uw wederpartijders. 10, 17, 21 en 22 van Psalm 74, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. De Heren zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 78, het 36e vers. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. En wat er verder volgt uit het 36e vers van Psalm 78, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, David en Goliath, een hele bekende geschiedenis uit de Bijbel, jullie kennen hem allemaal. Maar als je dat nou eens probeert voor te stellen, hoe dat geweest moet zijn, die strijd tussen David en tussen Goliath. Als je het leest zo in de Bijbel, dan is het een spannend verhaal, toch? Als je die twee tegenover elkaar ziet staan. Die kleine David. Die grote reus Goliath. David met niet meer dan een slinger en een steen. Geen bescherming aan. En daar tegenover Goliath, een geoefende en geharde krijgsman, zo staat er, een soldaat. Zwaar bewapend, goed beschermd. Een wandelende tank, zou je kunnen zeggen. Een koperen helm op zijn hoofd, bescherming op zijn borst en op zijn rug, op zijn benen. Zware, grote wapens bij zich. Je houdt je adem toch in als je dat verhaal leest. Dat hebben ze daar in Israël ook gedaan. Die Filistijnen, die hebben hun adem ingehouden. Israël, ze hebben hun adem ingehouden toen ze zagen hoe die jonge schaapherder, die grote reus Goliath, tegemoet ging. Maar gemeente, het is meer dan alleen een spannend verhaal. Dit is heilsgeschiedenis. God is bezig geschiedenis te schrijven. De geschiedenis van de Heer Jezus Christus. Dat staat op de achtergrond van deze geschiedenis. God is bezig om ook door middel van deze geschiedenis te beschrijven hoe Hij verlossing teweeg zal gaan brengen. Hoe Hij de Christus zal openbaren in deze wereld. En op de achtergrond van deze vijandschap van de Filistijnen en van deze reus Goliath staat de vijandschap die we in Genesis 3 beschreven zien. Waar God gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Door allerlei geschiedenissen in heel het Oude Testament, ook door deze geschiedenis, openbaart God zijn gezalfde koning. Die verlossing teweeg zal brengen. We gaan er op die manier ook naar proberen te luisteren. En ik schrijf boven de prediking als thema, de nieuwe koning komt openbaar. Want dat was nog helemaal niet openbaar geworden dat David gezalfd is. Maar hier begint zich dat te vertonen, dat Israël een nieuwe koning krijgt. Een door God gezalfde, een man naar zijn hart. We letten op drie gedachten. Ten eerste op een machtige vijand. Dat zijn vooral de versen 4 tot en met 10 vanuit dit hoofdstuk. Ten tweede, een angstig volk. De versen 11 tot en met 25. En ten derde, een dappere herder. De versen 26 tot en met 37. Dus de nieuwe koning komt openbaar. Een machtige vijand. Een angstig volk. En een dappere herder. Vorige keer, gemeente, hebben wij gezien hoe David aan het hof van koning Saul terecht kwam. We hebben gelezen in hoofdstuk 16 dat nadat David gezalfd werd tot koning, de geest van de Heere week van Saul. En in die leegte kwam een boze geest des Heeren, zo hebben we gelezen. De duivel stuurde een van zijn demonen naar die lege geest van Saul en God liet het toe. God staat boven alle schepselen en boven alle geesten en onder zijn toelating wordt Saul gekweld door een boze geest. En dat tast heel het karakter en heel het gedrag van de koning aan. Hij die altijd zo dapper was, hij wordt banger en banger. Hij wordt zwak, hij wordt verschrikt. Niet door een psychische ziekte, ik onderstreep het nog maar eens. Dit was geen psychische aandoening. Dit was een boze geest van God. En die angst en die zwakte, daar krijgen de Filistijnen lucht van. Die hebben natuurlijk hun spionnen en die horen ervan, van die angstaanvallen en van die vreemde gedragingen van Saul. En ze gebruiken die gelegenheid, ze vallen Israël aan. De Filistijnen, gemeente, dat waren de belangrijkste en de hardnekkigste vijanden van Israël. Het was geen Arabisch volk, maar dat was een volk dat waarschijnlijk uit Noord-Europa was gekomen. Ze worden op de afbeelding getekend als een lang en blond volk. Vanuit het noorden van Europa zijn ze op een bepaald moment op het Griekse eiland Kreta neergestreken. En vanuit Kreta vielen ze de landen aan, onder andere ook Israël. En ze hadden aan de kust 5 machtige forten gebouwd. Gat, Gaza, Ekron, Askelon en Asdod. En vanuit die 5 steden, het waren steden geworden, vielen ze ook nu telkens weer Israël aan. En als Saul dat hoort, dan mobiliseert hij ook zijn leger, zo lezen we in vers 2. Doch Saul en de mannen Israëls verzamelden zich en legerden zich in het Eikendal en stelden de slagorden tegen de Filistijnen aan. 2 heuvels en daartussenin een dal, het Eikendal. Op de ene heuvel ligt het leger van de Filistijnen en op het andere het leger van de Israëlieten. En vroeg of laat zal in dat Eikendal de strijd moeten losbarsten. Maar vooralsnog gebeurt er niet heel veel. Geen van beide legers durft de andere aan te vallen. En het blijft dagen stil. En dat zijn dan de feiten, gemeente, zoals de Bijbelschrijver ons die voorhoudt. Hoe die strijd gaat ontbranden. Maar we hebben gezien, het is niet alleen maar een verhaal, een episode uit het leven van het volk van Israël. Nee, dit is heilsgeschiedenis. Op de achtergrond, ik heb er al aan gerefereerd, staat die grote vijandschap tussen het slangenzaad en tussen het vrouwenzaad. Doet de duivel er van alles aan, op allerlei manieren, om het volk van God te doden en uit te roeien, om zodoende te voorkomen dat vrouwenzaad, de Heer Jezus Christus, geboren zal worden. Dan weer door de Egyptenaren, dan weer door de Amalekieten, maar met name dus door deze Filistijnen. Een eeuwenlange strijd zou het worden. Een strijd die uiteindelijk pas definitief beslist zal worden als de zaligmaker op Golgotha de kop van deze slang, deze oude draak zal gaan vermorzelen. En die strijd daar in het Eikendal vormt daar dus een onderdeel van. De vijandschap tussen het slangenzaad en tussen het vrouwenzaad. Maar terwijl de duivel zo bezig is om zijn strijd tegen het volk van God en met name tegen de gezalfde van God te strijden, zit de Heere ook niet stil. Hij is al bezig om de zaligmaker in deze wereld te brengen. Die blijft vooralsnog verborgen. Net zoals David als de nieuwe gezalfde koning verborgen blijft voor het volk van Israël. Er is ook nog niet echt behoefte aan die nieuwe koning. Ze hebben een koning. En de nood is nog in zekere zin houdbaar. Het moet in het volksleven van Israël altijd weer in de onmogelijkheid komen. Dan pas wordt er weer gevraagd om hulp. Dan pas gaat er weer uitgezocht worden naar een held die hen zal bijstaan. En daar zien we ook in deze geschiedenis heel duidelijk een lijn zich voltrekken. Ondertussen gebeurt er maar heel weinig daar in dat Eikendal en die legers die blijven op hun plaats liggen. En de Filistijnen die zijn er ontevreden over en die komen dan met een voorstel. En ze zeggen: laat er nou twee soldaten, twee kampvechters, twee gladiatoren in dat Eikendal de strijd maar uitvechten. Er wordt even iemand onwel. Niet iedereen hoeft er naartoe. Laten we even een versje zingen. Uit Psalm 74 maar weer. Dan hebben we gelegenheid om eventjes de nodige hulp te verlenen. We zingen uit Psalm 74 vers 19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. 74 vers 19. Dat het mee mag vallen. De Filistijnen die komen dus met een voorstel om de strijd te laten beslissen tussen twee soldaten, twee kampvechters. En de afspraak wordt gemaakt, althans eenzijdig, vanaf de kant van de Filistijnen. Degene die de strijd wint, die geldt als vertegenwoordiger voor de beide legers. Dus als de ene soldaat wint, dan betekent dat ook dat dat leger dan de strijd gewonnen heeft. Het heeft als voordeel dat verder bloedvergieten wordt voorkomen. En dan komt er zo'n Filistijn naar voren. Zo lezen we in het vierde vers. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. En de Heere die beschrijft ons in dit gedeelte allerlei details, allerlei bijzonderheden van deze kampvechter, om des te meer te onderstrepen wat hier aan de hand is. Het is een reus van een kerel. Zo ongeveer 2,80 meter, nog iets langer lang. Jongens en meisjes, als deze man in je woonkamer, hij zou niet rechtop kunnen staan. 2,80 meter, misschien nog ietsje langer. Dat komt wel meer voor dat mensen zo heel erg lang zijn. Dat is dan meestal natuurlijk door een groeistoornis. De langste man die ooit geleefd heeft, althans meetbaar, volgens het Guinness Book of Records, is een Amerikaan, Robert Wadlow. Die werd 2,72 meter, leefde van 1918 tot 1940... Maar dat is dus een groeistoornis. En dat komt wel meer voor. Maar Goliath is niet zo lang geworden door een groeistoornis. Goliath was een afstammeling van de Enakieten. Een volk dat Israël aantrof bij de verovering van het land Israël. Die Enakieten, zo werden ze genoemd, die waren reuzen. Israël heeft die Enakieten overwonnen en we lezen in Jozua 11 dat de overlevenden van die reuzen de toevlucht namen tot de Filistijnen in de plaats Gat. En daar is deze Goliath een nazaad van. Zijn naam betekent ook zoiets als balling of verdrevene. Dat herinnert aan het feit dat zij, de Enakieten, verdreven zijn uit Kanaan en dat ze overwonnen werden door Israël. Nou, heel nauwkeurig beschrijft de Bijbelschrijver dus hoe deze Goliath eruit zag en wat voor wapens dat hij droeg. Hoe hij beschermd werd. Hij was bedekt, zijn hoofd was bedekt met een koperen helm. Zijn lichaam was bedekt, zijn borst en zijn buik, met een panzer dat als schubben over elkaar heen was gemaakt, zodat hij zich makkelijk kon bewegen. Zijn benen waren beschermd, zijn rug was beschermd. Hij had een schilddrager bij zich, een enorm groot schild had hij bij zich. En dan zijn wapens. Enorm van gewicht en enorm van grootte zijn panzer, het wordt ook nog verteld, dat was 5000 sikkelen, dat wil zeggen dat was ongeveer 80 kilo. Daar liep die man heel de dag mee aan, 80 kilo aan koper. Maar het was voor hem of hij een winterjas aan had. Die man was ontzaggelijk sterk, jongens en meisjes, Goliath. Die grote reus met dat zware panzer om. Zoals ik al zei, die wandelende tank, dan had hij ook nog wapens bij zich. De belangrijkste, die wordt genoemd, zijn spies, zijn speer. Als een weversboom, je zou kunnen zeggen als een vlaggenmast. En de punt van die speer, dat was een stuk ijzer, dat woog alleen al 10 kilo. Dan had hij ook nog een zwaard. Zo wordt er gezegd, het wordt niet helemaal beschreven, maar dat zal ook wel een kolossaal wapen zijn geweest. Nou, alles bij elkaar wordt het ons duidelijk. Deze man die was onoverwinnelijk. Daar was niemand tegen bestand. Een reus van een kerel. Zwaar bewapend, zwaar beschermd, daar was niemand tegen opgewassen. En opnieuw, gemeente, zeggen we, het is heilsgeschiedenis. God wil ons met deze kerel, met deze reus ook iets geestelijks zeggen. Niet om het nou te gaan vergeestelijken, want dan moeten we elk detail gaan toepassen en dat moeten we maar niet doen. Maar er zijn wel geestelijke lijnen te trekken. De Heer tekent ons hier een geestelijke werkelijkheid. Zoals David, zoals het volk te maken kreeg met een reus, met een vijand. De vijandschap uit Genesis 3. Zo zijn er ook in het geestelijke leven allerlei dingen, allerlei zaken, allerlei krachten, allerlei machten. Waar je niet overheen kunt zien. Waar je niet tegen opgewassen bent. Die als reuzen op je afkomen. Die de menselijke mogelijkheden ver te boven gaan. Je kunt in het persoonlijke leven denken bijvoorbeeld aan de reus van de rouw. Wat kan dat een reus zijn als je daarmee te maken krijgt? De diepe rouw. Om iemand die je korter of langere tijd geleden ontvallen is. Wat kan dat onoverwinnelijk lijken? Waar je door overweldigd wordt. Dat je beheerst dag en nacht. Waar je niet overheen kunt zien. Wat kan dat lang duren? Een reus die tegen je opstaat. De reus van ziekten, de reus van zorgen, krachten en machten, gebeurtenissen die in je leven als onoverwinnelijk lijken te zijn. Ook in het geestelijke leven kunnen er van die reuzen zijn. waar je niet tegen opgewassen bent. Kennen jullie, jonge mensen, de reus van je eigen ik? Je eigen bestaan, dat ongeestelijke ik. Dat onbekeerde ik. Dat ongelovige ik. Vleeselijk, zo zegt Paulus, verkocht onder de zonde. Onoverwinnelijk. Wat je ook probeert, hoezeer je ook het goede wil doen, ook na ontvangen genade. Een onoverwinnelijke kracht en macht. Een reus in je bestaan. Wie kan deze Goliath aan? En breid het maar uit met die doodvijanden die beschreven worden. De duivel. Wie is nou tegen de duivel opgewassen? Met al zijn demonen. We hebben de strijd, zo zegt Paulus, niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke boosheden, meervoud, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dat is een van de doelen, gemeente, waarom Goliath ons tot in detail wordt beschreven, om de realiteit en de kracht en de macht van de boosheden te beschrijven. We staan als een kleutertje tegenover een kudde razende stieren die op ons afkomt. Al die machten, al die boosheden van de wereld en van de zonde, van de demonen. Een machtige vijand. Zo worden ze beschreven in de Bijbel. Hebben we er last van? Dat is dan de volgende vraag natuurlijk. Hebben we er last van? Hebben we er erg in? Van die reuzen? Of laten ze ons met rust? Dat zal dan ook geen best teken zijn in ons leven. Als we geen last hebben van de wereld, als de duivel ons met rust laat, als dat eigen ik ons geen parten speelt, dan staan we nog in het verkeerde kamp, gemeente. Want in het geestelijke leven, daar krijgt de mens er ook echt last van. Zoals we dat hebben bezongen uit Psalm 74. Daar hoor je de taal van het volk dat vreest. En dat is ook de tweede gedachte. Een angstig volk. Als het Saul en Israël die kampvechter horen, we lezen het in vers 11. Toen Saul en het ganse Israël deze woorden van die Filistijn hoorden, zo ontzetten zij zich en vreesden. Saul wordt hier als eerste genoemd. Want, jongens en meisjes, als er iemand het tegen Goliath had moeten en ook had kunnen opnemen, dan was het Saul. In 1 Samuel 9 wordt hij ons beschreven hoe Saul eruit zag. Dan wordt er ook gezegd, hij was van zijn schouders opwaarts hoger dan al het volk. Hij was dan wel niet zo lang als Goliath, maar ook Saul was een reus. En wat was Saul dapper? Het wordt ons beschreven in 1 Samuel 10 hoe hij in de strijd tegen de Ammonieten Nahas versloeg. Betrouwend op God. Saul was van nature geen angstig, geplaagd mens. Het was een reus van een kerel die echt een leider was. Iemand die in de strijd voorop ging, een dapper iemand. En nu daagt de Filistijn Saul uit, maar Saul vreest. En dat heeft er alles mee te maken dat de geest des Heren van Saul geweken is als straf op zijn ongehoorzaamheid. Hij siddert voor deze Goliath. En dat geldt ook Abner, de dappere generaal van Saul. Ook hij durft het niet aan om deze Goliath tegemoet te treden. Lieten ze dat dan zomaar toe? Dat de naam van God zo gelasterd werd en dat de slagorde van de levende God gehoond werden. Was er dan niemand die de Heere vreesde, jongens en meisjes, kunnen jullie iemand noemen, in dat leger van koning Saul die de Heere vreesde? Dat was toch Jonathan, die Godvrezende prins, die ook zo dapper was? Maar ook hij heeft geen geloof, ook hij heeft geen moed. En nu is er helemaal niemand die het voor de gelasterde naam van God opneemt. Niemand die het voor de eer van God opneemt. En dan kan Saul een beloning uitloven zoveel hij wil en die man met rijkdom overladen, zelfs een schoonzoon van hem maken, maar niemand durft het aan. Iedereen beeft en iedereen zit. En als er dan niemand reageert, dan gaat Goliath terug naar het kamp van de Filistijnen, maar de dag is nog niet voorbij of hij staat er weer. Tegen de avond komt hij weer. En dat gaat zo dagenlang, 40 dagen lang gaat dat door. Elke dag weer komt die Goliath, en ik kan mij voorstellen dat die Israëlieten dan elke dag weer met schrik tegemoet zagen en zeiden: oh, daar heb je hem weer. Daar komt hij weer. En elke dag weer die angst en elke dag weer dat beven. Nou, laten we opnieuw maar, gemeente, weer een lijntje trekken. Kennen wij dat? Kent u dat, dat je zo tegen de dag kunt opzien? Dat je denkt, wat zal er vandaag in deze nieuwe dag weer gebeuren? Met name geestelijk, dat je zo hopeloos vastgelopen bent van binnen. Dat ze in je binnenste sissen, dat je niet meer bekeerd kunt worden. Dat ongelovige, dat onbekeerde ik, al die binnenpraters, de lasteringen snijden je door de ziel, dat ze zeggen: je hebt geen heil bij God. De vijandschap van binnen die brult. Waar is God, op wie gebouwd het en in wie uw zaak vertrouwd het? De bestrijders, zoals we gezongen hebben vanuit Psalm 74. Die onverdraagbare hoon. Zoals dat laatste vers van Psalm 74 dat zegt. Elke dag weer dat getop. Met dat lichaam der zonde en des doods. En wat kan je tegen de dag opzien? Soms zo erg. John Bunyan beschrijft dat ook. De vloeken in zijn hoofd en in zijn hart. De lasteringen tegen God. Dat het wel lijkt of dat je bezeten bent door de duivel. En je bent zo machteloos en je bent zo krachteloos. En je hebt geen geweer in die strijd. Je bent niet opgewassen tegen de duivel. Als een kleutertje sta je daar tegenover die kudde, de razende stieren die op je afkomt. En gemeente, de Heere laat zulke vijanden toe. Om zo een mens aan het einde te brengen met zichzelf. Want wat hier gebeurt, dat is door en door bevindelijk. Gods kerk kent daar iets van. De een zal daar meer en zwaarder mee in aanraking komen dan de ander. Maar God laat die machten toe in het leven van zijn kerk om ze aan het einde te brengen met zichzelf. Want waren die vijanden er niet? Waren die Filistijnen er niet? Was Goliath er niet? Nou, dan had David wel schaapherder kunnen blijven heel zijn leven lang. Daar was totaal geen behoefte geweest aan die man. Was de duivel er niet? Waren al die machten en krachten er niet in het leven van Gods kerk? Dan had Heer Jezus echt wel in de hemel kunnen blijven. Dan hadden ze hem nooit nodig gekregen. Maar het is juist door die vijanden, door die lasteringen, door die reuzen in het leven, dat er nou werkzaamheden komen, vragen: is er nou nog een middel? Is er nou nog een hulp? Wat moet ik doen om zalig te worden? En u begrijpt, gemeente, misschien wel waarom het thema van de preek is dat de nieuwe koning geopenbaard moet worden. Dat daar plaats voor gemaakt moet worden. Israël kent zijn nieuwe koning nog niet. Weet ook niet dat hij nou al in aantocht is. Dat de Heer er al lang voor gezorgd heeft dat er een held is die deze Goliath gaat bestrijden. Maar er is nog geen werkelijke behoefte aan. Dat moet eerst naar een absoluut dieptepunt gaan. En als deze koning zich gaat vertonen, als David in het leger verschijnt, dan schudden ze allemaal het hoofd. Niemand ziet iets in hem. Hij wordt gelasterd, hij wordt beschuldigd, hij wordt gewaarschuwd. Eerst moet het maar eens naar een absoluut dieptepunt toe. De angst moet maar eens echt post vatten in het hart. En gemeente, geestelijk is het niet anders. Willen nou oog komen voor Christus, willen nou oog komen voor de nieuwe koning, dan moet daar plaats voor gemaakt worden. En de Heere gebruikt daar de angst ook voor. God jaagt de mens angst aan. Dat lijkt natuurlijk heel tegengesteld aan het wezen van God die liefde is. Maar liefde jaagt ook angst aan. Dat doen wij in het dagelijkse leven toch ook. Wij jagen onze kinderen toch ook angst aan. Ouders, je maakt je kinderen toch bang. Je maakt ze toch bang voor vuur. Vanaf het allereerste ogenblik waarschuw je kinderen. Je niet aan die kachel komen. Niet aan de lucifers komen. Dat doet au. Je waarschuwt ze toch voor dat ze bij die diepe sloot vandaan moeten blijven. Daar moeten ze bang van worden. Dat doet de liefde. En zo maakt God mensen bang. En daarom beschrijft hij de duivel als een briesende leeuw die rondgaat en die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Hij laat het vlees, het eigen ik beschrijven als verkocht onder de zonde, als een boze macht. De Heer wil dat we bang worden. En dat zijn dan alleen nog maar krachten en machten die alleen het lichaam kunnen doden. Maar wat zegt de Heer Jezus? Vrees niet voor degene die alleen het lichaam kunnen doden en de ziel niet kunnen doden. Daar hoef je niet zo bang voor te zijn. Maar vreest veel meer hem. En dan gaat het dus om God. Vreest hem, God, die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. De angstgemeente is een wezenlijk onderdeel van het geestelijke leven. Niet als doel op zich. Maar om mensen alle moed te doen verliezen in zichzelf. Om uit te zien naar een ander. Om omhoog te zien. Om een oog buiten zichzelf te slaan. Om te laten zien dat je maar zwak van moed bent en klein van krachten. Niet opgewassen tegen die kudde razende stieren die in de vorm van die geestelijke boosheden op je afkomen. Zelfoverschatting, gemeente, dat is zo'n gevaarlijk iets. Onderschatting van de vijanden. Levensgevaarlijk. De Heer werkt altijd op de onmogelijkheden aan. Hij jaagt angst aan. En hij zegt het toch. Op deze zal ik zien. Op de armen, de verslagenen van geest en die voor mijn woord beeft. Dies wordt gij, Heere, met beving rechtkindelijk gevreesd. Een angstig volk. Maar zo, gemeente, maakt God nou plaats voor de derde gedachte, de dappere herder. Een machtige vijand, de eerste gedachte. Een angstig volk en nu een dappere herder. Toen de oorlog uitbrak, toen de Filistijnen zich legerden daar bij dat eikendal, toen heeft Saul, zo zeggen de uitleggers, het is wel even, ik kom er op een volgende keer nog wel eens op terug, gemeente, die verhouding tussen hoofdstuk 16 en tussen hoofdstuk 17. Ik laat dat nu even liggen. Maar de verklaarders zeggen, toen de oorlog uitbrak tussen Israël en de Filistijnen, toen heeft Saul David teruggestuurd naar Isaï. Die jongen die was nog geen 20 jaar oud, hij was geen krijgsman. Als er in hoofdstuk 16 wordt beschreven dat hij een krijgsman is, dan wordt er heel waarschijnlijk beschreven dat zijn familie krijgsmannen waren. Zoals Eliab en die anderen. Maar David zelf was nog niet geoefend in de strijd, hij was geen soldaat. En daarom moest hij terug. En hij pakte zijn oude beroep op, hij werd weer schaapherder. Dat was hem niet te min. Hij was natuurlijk bevorderd tot een hoveling, tot een van de wapendragers van koning Saul. Maar nu moet hij weer terug en hij gaat met net zoveel zin weer terug naar de kudde van zijn vader Isaï. Maar als Isaï dan hoort dat de strijd is losgebrand, dan wordt Isaï bezorgd over zijn zonen. De drie zonen die genoemd worden. In vers 13, dat zijn Eliab, de eerstgeborene, zijn tweede Abinadab en de derde Samma. Hij moet naar hun welstand gaan vragen. Hoe gaat het? Hij is bezorgd. En dan stuurt Isaï David. En waarom nou David? Isaïe had nog 4 zonen. Hij had er in totaal 8. 3 zijn er in het leger. David. En dan had hij er nog een paar. Waarom stuurt hij nou niet de 4e? Of de 5e, of de 6e, of de 7e? Waarom nou juist die jongste? Waarom nou juist David? Weet u het antwoord? Isaïe zal het misschien onbewust hebben gedaan. Ik weet het niet, het wordt er niet bijgezet. Maar gemeente, ziet u niet dat God hier aan het werk is? God beschikt het zo dat Isaïe het in zijn hart krijgt om juist David naar die strijd te sturen. En dan komt David daar aan. En hij is nog maar nauwelijks gearriveerd. Of daar is Goliath. Zo lezen we in vers 23. Hij was aan het spreken met zijn broers en hij vroeg naar hun welstand. Toen hij met hen sprak, vers 23, zie, zo kwam die kampvechter op. En hij sprak achtereenvolgens de woorden en David hoorde ze. Jongens en meisjes, voor de 80ste keer komt Goliath. En hij hoont God. En hij beledigt God. En hij lastert God. En hij beledigt het volk. En hij beledigt Saul. Maar er is iets veranderd. David is er. David hoorde ze. Het is anders op deze 40ste dag. De nieuwe koning, de gezalfde van Israëls God, hoort de woorden van Goliath. En dan gebeurt er iets in het hart van David. Het staat niet zo beschreven. Maar we moeten dat lezen in het licht van wat er in hoofdstuk 16 staat in het 13e vers. En de geest des Heren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Vaardig over tot in David, zo hebben we vorige keer gezien. Er gebeurde iets in het hart van David. Een geestelijke verontwaardiging ontwaakte. En er rees in zijn hart een plan. En hoe het moest, wist hij niet. Maar één ding was duidelijk voor David, die lasterende mond van deze heiden, die zou gesnoerd worden. Die zou gestopt worden. Dat staat voor David vast. En hij vraagt het dan ook aan die mensen, terwijl de verontwaardiging door zijn lichaam en door zijn hart brandt. Wat gebeurt hier nou, zegt hij. Wat is dit? Laten jullie dat nou zomaar toe, dat de slagorde van de levende God gehoond worden. Hoe kan dit? Is er nou niemand die het voor de gekrenkte eer van de Heere opneemt? Op die manier spreekt David met de mannen, ook met zijn broeders hier bij de strijd. Hij noemt hem die onbesnedene. Die onbesneden Filistijn, die heiden. Die godslasteraar. Is er nou niemand die tegen hem opstaat? En David wordt hier vol van de geest des Heren. En hij staat gereed om die Filistijn tegemoet te treden. Maar daar zijn allereerst nog weer 2 obstakels. 2 verzoekingen die op hem afkomen. Voordat hij die strijd ingaat. Daar is allereerst Eliab. Zijn oudste broer. En hij scheldt David uit. Vanaf vers 28 lezen we dat. De toorn van Eliab ontstak tegen David. En hij zei, waarom zijt gij afgekomen? Onder wie hebt gij die weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart wel. Want gij zijt afgekomen omdat gij de strijd zaagt. Wie denk jij wel dat je bent, joh? Zo zegt Eliab tegen zijn jongere broer. Wil je hier soldaatje komen spelen of zo? Ik ken de boosheid van je hart wel. Je bent gewoon achterbaks. Op deze manier scheldt Eliab zijn jongere broer uit. En waarom doet hij dat nou? Waarom zegt Eliab dit? Nou, er zijn wel een aantal redenen voor te bedenken. Zal ik er drie noemen? Ten eerste voelt Eliab in zijn geweten natuurlijk dat David gelijk heeft. En dat hij als die grote, sterke Eliab Goliath wel tegemoet had moeten treden. Maar hij durft niet. Dus zijn geweten spreekt getuigd tegen hem en David legt hier de vinger op de zere plek. En daarom overschreeuwt hij dat maar. En scheldt hij zijn jongere broer uit. Een tweede reden, gemeente, die we zou kunnen meespelen is dat hij jaloers is geweest. Dat hij als die grote sterke Eliab door Samuel gepasseerd is en dat jongere kleine broertje nou in de plaats van Saul tot koning gezalfd is. Dat kan hij niet zetten. Jaloers is hij. En gemeente, jaloersheid, dat wordt gemeen. Als iemand zich door zijn jaloezie laat leiden, dan verliest hij alle redelijkheid uit het oog, dan wordt hij gemeen, dan gaat hij allerlei nare dingen zeggen. Dat is toch typerend voor jaloezie? En het derde wat gemeente mee kan spelen, dat is dat Eliab in David de geest van de Heere ontdekt. In David is er een andere geest. En dat kan hij niet zetten. Net zoals Kain het niet kon hebben dat in Abel de geest van God woonde en in zijn hart niet. Net zo goed als de broers van Jozef het niet konden hebben dat Jozef de Heere vreesde. Dat bracht vijandschap in hun hart teweeg. Dat was ook zo bij Eliab. En hoe reageert David dan? Betaalt hij Eliab met gelijke munt? Gaat hij terugschelden? Nee, we zien David hier, gemeente, ook als een echt gelovig mens. Hij is niet alleen in deze geschiedenis het type van de Heer Jezus, de voorafschaduwing, maar hij laat zich hier ook kennen als een gelovige man. En een van de kenmerken van het ware geloven, zouden we er heel veel kunnen noemen, maar dit is er één van. Zijn zachtmoedigheid. En in alle rust geeft hij Eliab antwoord. Waarom zeg je dat? Is er dan geen oorzaak dat ik deze dingen zeg? Is er geen oorzaak om deze Goliath tegemoet te treden? Is er geen oorzaak om je te schamen dat er niemand is die dat durft? Waarom zeg je dat? Hij schold niet terug. En hij dreigde niet terug. Maar hij vertoonde hier echt het beeld van zijn zaligmaker die later zou zeggen: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als de Heer Jezus gemeente kenmerken noemt, dan noemt hij juist dat kenmerk. Wij zouden misschien veel meer naar andere kenmerken kijken, die zijn er ook natuurlijk. Maar dit is wel een heel belangrijk kenmerk en dat zien we hier bij David direct naar boven komen: zachtmoedigheid. Nederigheid van hart. Hij vertoont het beeld van Christus die, zo zegt de apostel, als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, dan dreigde hij niet. David, hij mocht hier in het geloof antwoorden. En in het geloof, in zachtmoedigheid, de zaak maar voor de Heere laten. Dat is de eerste obstakel. En ik zeg het maar, gemeente, terwijl u uw eigen hart en leven er natuurlijk naast gaat leggen. Ik hoef niet alles, en dat kan ook niet, alle details tot in lengte van woorden allemaal uit te leggen. U kunt dat allemaal zelf ook wel een beetje toepassen, toch? Datzelfde geldt ook voor die tweede verzoeking. Saul die hoorde van wat David tegen de krijgsmannen, tegen de soldaten, tegen zijn broer zei. En Saul raakt onder de indruk, hij laat David roepen. En als hij dan David zo ziet, dan komt hij met een argument wat wel degelijk hout snijdt, want hij zegt: joh, dat kan je helemaal niet. Je bent nog maar een ventje, je bent nog geen 20 jaar oud. Je bent helemaal geen soldaat. Je bent schaapherder. Je kan prachtig zingen. Maar je kan die soldaat toch niet verslaan? Dat wandelende fort met al zijn wapens en zijn bescherming, wat denk je nou wel dat je tegen die man kan doen? Deze man is gehard, geoefend vanaf zijn jeugd af aan. Wat zegt David dan? Koning, ook ik ben geoefend van mijn jeugd af aan. Nee, niet in de krijgskunst van de militairen. Maar ik ben geoefend in de geestelijke strijd. Ik heb een God. En dan gaat David vertellen. En het lijkt, gemeente, alsof hij op zichzelf gaat wijzen. In die versen vanaf vers 34. Hij noemt die voorbeelden die we al eerder hebben overdacht. Hè? Die keren, jongens en meisjes, dat David met zijn schapen daar in de velden van Efrata liep. En dat er een leeuw kwam en een andere keer kwam er een beer. En ineens was dat beest er en die roofde een schaap. Er staat eigenlijk een lammetje in de grondtaal. Die roofde zo'n schaapje, zo'n klein lammetje, roofde die weg. En toen kwam de dappere herder in David naar boven. En hij vertelt wat hij gedaan heeft. Ik zei vorige week ook al, of die keer daarvoor was het. David heeft niet bij zichzelf gedacht, ach, het is maar één lammetje. En ja, dat beestje dat zal inmiddels ook wel eens overwond zijn. En laat ik maar hier bij deze andere schapen blijven voordat er misschien nog een ander roofdier komt. Nee, en hij wilde ook dat hij dacht van, nou, ik ga mijn leven niet wagen voor het ene kleine lammetje. Nee, hij ging dat achterna. En hij pakte die leeuw bij zijn manen, bij zijn baard en hij sloeg hem. En datzelfde deed hij bij die beer. Hij had een herdershart. Hij was geen huurling. Hij had hart voor zijn kudde. En waarom vertelt David dat nou? Is dit een soort overmoed? Is dit een soort pochen? Wil hij Saul overtuigen dat hij zegt, nou geloof nou maar in mij, want ik heb zelfs een leeuw en ik heb zelfs een beer verslagen? Nee, zo doet David dat niet. Hij probeert niet Saul te overtuigen en hij probeert niet dat Saul in hem gaat geloven, maar het geheim ligt daarin dat David zegt, de Heere, vers 37, die mij uit de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. David die put uit zijn ervaring, die put uit zijn bevinding, zo u wilt, om zijn geloof te oefenen voor de strijd tegen Goliath. En gemeente, dat is ook de ware, de zuivere, de Bijbelse manier om gebruik te maken van bevinding. Bevinding. Bevindelijk leven. Bevinding, gemeente, dat is niet dat je iets hebt meegemaakt ooit en dat je dat her en der vertelt. Soms jarenlang vertelt wat je tientallen jaren lang geleden hebt meegemaakt en dat je dat doet. Misschien om indruk te maken op mensen of om mensen te overtuigen. Maar dat het leven er al lang uit is. Dan wordt bevinding gemeten een soort keurmerk. Waarin je als het ware mee wilt tellen, waarin je overgenomen wil worden. Maar daar is de bevinding niet voor bedoeld. David heeft die ervaringen met die leeuw en die beer gekregen als vooroefeningen voor de strijd met Goliath. En daar grijpt hij op terug. Hij zegt niet, Saul, geloof nou maar in mij en in mijn bevinding, neem dat nou maar over. Nee, David zegt, ik heb een God en die heeft mij uit de hand van de leeuw en van de beer gered en deze Goliath, dat is helemaal geen leeuw en geen beer. Die is niet zo sterk als een leeuw. Hij mag nog wel sterk zijn, maar die leeuw is veel sterker. Maar God heeft mij uit de hand van die leeuw en die beer gered. En daarom, ik vertrouw op God. En David laat zich hier weer zien als een gelovig mens die de bevinding van vroeger niet als een rustgrond gebruikt, maar als een pleitgrond. Als een grond voor vertrouwen. God zal mij opnieuw verlossen en helpen. De Heere is niet veranderd. Hij is dezelfde. Dat is het rechte gebruik, gemeente, van de bevinding. David als gelovige steunt op de God van zijn bevinding. Hij heeft in de nood van zijn leven ervaren wat hij aan zijn God heeft. En dat is gemeente wat ook Gods kerk moet doen. Juist in de tijden van schuld en van zonde. Van aanvechting en van strijd. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Hoop en moed uitputten ook voor de toekomst. Heren, u bent toch niet veranderd. U bent toch nog steeds dezelfde. Nog iets gemeente over David als type. Dat moet ik echt nog even zeggen. We hebben natuurlijk iets van tijd verloren. Maar ik zal proberen aan te stippen en kort te houden. David was niet alleen een gelovige, maar David was hier natuurlijk ook de type van de Heer Jezus Christus. En het eerste wat ik zou willen aanwijzen, ik zal twee dingen aanwijzen. Dat is allereerst de ijver van David. De verontwaardiging in zijn hart, die een geestelijke ijver in zich teweegbracht. Daarin is hij een voorafschaduw van Christus. David was heus wel bang natuurlijk voor Goliath. Moet je niet denken dat David daar onbevreesd stond. Maar zijn ijver overwon zijn angst. Zijn verontwaardiging over de gelasterde naam des Heren, zijn liefde tot God, was groter dan zijn angst. En zien we dat ook niet bij de Heer Jezus Christus. Die beangstigd en zeer bedroefd begon te worden. Die zijn zweet als klontertjes bloed van zijn lichaam afliepen. Uit angst voor de duivel, voor die grote Goliath. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij was zo bang. Maar de ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Ik kom, o God, om uw wil te doen. De liefde tot God, tot de naam van God, tot de gekrenkte deugden van God, tot de gekrenkte eer van God, die was zo groot voor de Zoon dat hij zei: zie, hier ben ik. Zend mij. De ijver van God, de ijver van Gods Zoon, zien we hier voorafgeschaduwd in de ijver van David. Denkt u daar verder nog maar over na thuis. Maar dan ook het tweede, de trouw. De trouw van David. Die als herder kan vertellen dat hij zijn schapen heeft beschermd met zijn eigen leven. En zelfs dat allerkleinste lammetje, zwaar gewond, dat liet hij niet in de klauwen van die leeuw. Het hoorde net zo goed bij zijn kudde. En David ging er achteraan. En hij versloeg die leeuw. En hij roofde dat schaap weer uit de klauwen van die beer. En zo zien we gemeente die goede herder oprijzen uit deze geschiedenis. Die zegt: ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ook dat ene schaap. Dat zo ver weggedwaald is. Dat hij niet meer weet hoe hij ooit bij de herder en bij de kudde terug moet komen. Ook dat lammetje, zo dwaalziek. Zo gewond. Zo verloren. Er is een trouwe herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. Van hem staat geschreven: hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen dragen en in zijn schoot vergaderen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Zo'n herder heeft Gods kerk. Ijverig, getrouw, de eer van God op het oog en de zaligheid van de zijnen. Zou je nou zo'n herder niet willen kennen, jongens en meisjes? Zou u nou geen lust hebben om deze Heere te vrezen? Hij is toch het allerhoogste en het eeuwige goed. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij danken u dat we zo vanochtend hier bij elkaar mochten zijn in de kerk en dat uw woord nog geopend mocht worden en dat we vanuit deze oude geschiedenis, deze heilsgeschiedenis, de gestalte van die grote, goede herder mochten zien oprijzen. U maakt plaats voor hem in het hart en leven en wilt u dat ook in ons hart en leven doen. Niet alleen voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. We bidden u, Heren, wilt u de prediking achtervolgen met uw zegen. Gedenk ook haar die uit de kerk moest, geef dat het mee mag vallen. En dat ze weer op nieuwe krachten mag komen. En wilt u geven, Heren, dat deze gebeurtenis niet het gesprek wordt, maar dat gij het gesprek zult worden. Als we met elkaar over deze dingen naspreken. En wilt u onze dank aannemen voor alles wat u schonk. Wilt u met ons zijn nu we naar huis gaan of nu de kinderen naar de zondagsschool gaan, wil ik hen gedenken die voor de laatste keer dit seizoen een verhaal moeten en mogen vertellen. Geeft u ze daar ook de rust en de genade voor om dat in alle rust en in alle bewogenheid te mogen doen. En Heren, wilt u het werk van de zondagsschool zegenen. En wat in het afgelopen seizoen verteld is en gedaan is, bekronen met uw genade. Opdat ook uit de mond van de kinderen uw lof mag worden verkondigd. Vergeeft u dan ook het verkeerde dat er was. En alles wat we in de kerk ook doen, kleven er altijd weer ongerechtigheden en gebreken aan. Maar wilt u dat genadig verzoenen en dat wat van u was zegenen aan het hart. Wil ons deze middag ook weer bijeenbrengen als dan het teken en zegel van het genadeverbond mag bediend worden aan een kind van de gemeente. Heren, dat we daar met heilbegeerte naartoe zouden mogen leven. Om te zien hoe dat u het niet alleen zegt, maar ook laat zien dat u met mensen te doen wilt hebben. En hun zaligheid zoekt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 33 vers 10 zingen wij tot slot. Zijn machtige arm beschermt de vromen. De tiende van 33. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.